Hi, leuk dat je luistert. Deze keer ga ik in gesprek met Lynn Berger, journalist zorg bij De Correspondent. Naast een ontzettend aantal vette stukken heeft ze dit jaar ook een boekje uitgebracht met als titel Ik werk al, ik krijg er alleen niet voor betaald. En die vat het sentiment al perfect samen. In Nederland wordt er al veel werk verricht, maar dan onbetaald en dat we dit niet zien als werk brengt veel problemen met zich mee. Naar aanleiding van dit boekje ging ik met haar in gesprek over de onderwerpen die aan bod komen in het boekje en meer. Het interview is deze keer weer net iets meer gestructureerd met oog op social media, zoals het interview met Tim Hofman. Ik heb ontzettend veel geleerd van dit gesprek en denk dat jullie het ook erg leuk gaan vinden. Laat me vooral op social media weten wat jullie ervan vonden. Dit is mijn gesprek met Lynn Berger.
Alright. Oké, nou ik heb een kleine lijst aan 16 vragen voorbereid op basis van het boekje wat je geschreven hebt. Ik werk al, maar ik krijg er niet voor betaald. Laat ik gelijk gewoon beginnen met de eerste vraag. Vrouwen moeten meer gaan werken, zegt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als oplossing tegen inflatie en personeelstekort, omdat zij vaker deeltijd werken. Jij zegt, dat zit anders.
Ja, klopt, want vrouwen werken al. Ook als ze niet betaald werk doen, doen ze veel onbetaald werk. Namelijk, ze zorgen voor kinderen, ze zorgen voor naasten, ze doen het huishouden. En dat is ook werk, alleen we zien het niet als werk. En daardoor krijg je dit soort discussies en ministers die zeggen, vrouwen moeten meer gaan werken.
Oké. Okay. En wat is het probleem mee dat we dat anders behandelen?
Nou, doordat we ons onbetaalde werk niet zien als werk, geven we het ook niet de ruimte, de tijd en de waardering die het nodig heeft. De zorg voor kinderen, zorg voor naasten, zorg voor het huishouden is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, dat is het basiswerk. Dat is het werk dat al het andere werk mogelijk maakt. Zonder dat werk worden kinderen niet groot, worden zieken niet beter, kunnen mensen niet naar hun werk. Op het moment dat we dat niet zien voor wat het is en gaan zeggen dat iedereen meer betaald werk moet gaan doen vanwege die personeelstekorten enzovoort, dan krijgt dat werk niet genoeg ruimte, niet genoeg tijd, niet genoeg ondersteuning. Dan raken de mensen die dat moeten doen oververmoeid en uitgehold en kan uiteindelijk de maatschappij niet blijven functioneren.
Ja. Misschien goed om te vertellen, je mag echt zo lang over de vragen doen als je zelf wilt.
Okay.
Dus vergeet dat grapje van André. Okay. Je mag echt, als al doe je 10 minuten over aan je vragen. Ik edit het zo dat het er alsnog mooi uit komt te zien. Dus om het duidelijk te krijgen. Wat is onbetaalde arbeid en waarom is het zo'n probleem dat het niet als echt werk wordt gezien?
Oké, dus wanneer we het over werk hebben, dan hebben we het meestal over betaald werk. Dus werk wat je doet voor een baas of als zelfstandige en waar je geld voor krijgt. Maar werk is eigenlijk alles wat je doet om een product of dienst te leveren voor een ander. En dus zorgen voor een ander, een kind grootbrengen, het huishouden doen, koken. Dat is allemaal ook werk. Maar je krijgt er niet voor betaald en dus is het onbetaald werk. En het is een probleem. Omdat het onbetaald is, zien we het niet als werk. We noemen het meestal ook geen werk, maar we noemen het zorg. En zorg zien we als een soort natuurlijke grondstof, als iets wat mensen uit liefde doen en van nature doen, vooral vrouwen. En waar we dus niet dezelfde voorwaarden tegenover hoeven te stellen als die je tegenover betaald werk wel zou stellen. Zoals genoeg tijd om uit te rusten. Iets van een financiële waardering of beloning, zodat je niet betaalt met je bestaanszekerheid. Doordat we ons onbetaalde werk niet zien als werk, geven we het niet de tijd en ruimte die het nodig heeft. Geven we de mensen die dat werk doen niet de waardering die ze verdienen. En daarmee hollen we uiteindelijk onszelf uit als samenleving. Want zonder dat werk is al het andere werk ook niet mogelijk.
Want je vertelt ook in het boek dat we op een zorginfarct afstreven. Hoe zit dat? Kan je daar wat over vertellen?
Ja, je hebt... Nederland is een vergrijzende samenleving. Er komen steeds meer oudere mensen bij. Die leven ook langer en die hebben ook steeds meer gezondheidsproblemen. Daardoor stijgt de vraag naar zorg. Tegelijkertijd, door diezelfde vergrijzing, zijn er steeds minder mensen die zorg kunnen geven aan die oudere mensen. Er zijn niet genoeg verpleegkundigen, er zijn niet genoeg huisartsen. Om die kloof tussen die vraag en aanbod van zorg te verkleinen, wil de overheid dat we meer gaan mantelzorgen. Het idee is een beetje, als die professionals niet voor onze ouderen kunnen zorgen, dan moeten wij het zelf maar gaan doen. Maar ook het aantal mantelzorgers groeit niet mee met het aantal ouderen dat zorg nodig heeft.
Dus het is niet haalbaar.
Het is niet haalbaar. Er is steeds meer zorg nodig. Er zijn niet genoeg mensen die dat betaald kunnen geven. Dus wordt het afgeschoven op mensen om het onbetaald te doen. Maar tegen diezelfde groep mensen waartegen we zeggen, je moet meer gaan mantelzorgen, zeggen we ook, en je moet ook meer betaald gaan werken, want de BV Nederland moet wel blijven draaien en we hebben personeelstekorten.
Ja.
Dus je vraagt van mensen om en meer betaald werk te doen en meer onbetaald te zorgen. Er zit altijd nog steeds maar 24 uur in een dag. Dus dat leidt uiteindelijk tot, nou ja, je rent gewoon op een klif af met z'n allen.
Deze vraag heb ik, want ik had, toen ik deze vragenlijst aan het samenstellen was, ook je was bij Jinek,
ja,
tegenover Sander Schimmelpennink. Ik heb zijn vraag eventjes gestolen, want ik denk dat het toch een belangrijk punt is, omdat ik denk dat meer mensen deze gedachten delen. Dus ik stel hem bij deze nog een keertje. Je zegt, laten we onbetaalde arbeid ook als werk zien. Is dat wel realistisch om het gelijk te behandelen? Want de moeder die het huishouden doet, bedient enkel haar directe omgeving, waartegen de bakker duizenden mensen van brood verdient.
Voorziet. dus daar zit een soort efficiëntiegedachte achter. Hè? Van, het is toch niet efficiënt dat één moeder voor één kind zorgt en terwijl één bakker brood bakt voor een heleboel mensen. Nou, denk ik dat er in het leven sowieso meer is dan efficiëntie. En dat als we iets hebben geleerd de afgelopen tijd, dan is het wel dat sturen op puur efficiëntie vooral tot meer ellende leidt dan dat het iets oplevert. Maar wat vooral zo is, is dat die bakker kan alleen maar zijn brood gaan bakken als er thuis iemand voor hem zorgt. En als hij, wanneer hij klaar is met bakken, thuis een maaltijd kan eten die iemand voor hem heeft gemaakt. Dus het is, ja, het zijn niet twee dingen die je tegenover elkaar moet zien. Het zijn juist dingen die elkaar mogelijk maken.
Ja, die elkaar versterken.
Ja.
Ja, ja, tof. Je hebt alle onbetaalde arbeid van Nederland laten uitdrukken in geld. Zou je daar wat over willen vertellen?
Ja, dus het onbetaalde werk dat we doen, dat zien we niet als werk. En de belangrijkste reden daarvoor is omdat het onbetaald is. En daardoor wordt het ook niet meegenomen in bijvoorbeeld het bruto binnenlands product. En zien we het niet als onderdeel van de economie. Dus ik dacht, wat kun je nou doen om te zorgen dat mensen het wel zien als onderdeel van de economie. En zien hoe groot en belangrijk het is. Dus ik heb het Instituut voor Publieke Economie laten uitrekenen wat de economische waarde is van al ons onbetaalde werk bij elkaar. Dus mantelzorg, zorg voor kinderen en zorg voor het huishouden. En dan kom je op een bedrag van 215 miljard euro per jaar. Misschien zegt je dat niet zoveel, maar dat is meer dan alle uitgaven aan zorg en sociale zekerheid bij elkaar. En het is zo groot als een kwart van het BBP.
Een kwart, ja.
Dus stel je voor dat we dat onbetaalde werk wel als werk zouden zien en zouden berekenen, dan zou de Nederlandse economie een kwart groter zijn dan we nu denken dat die is. En het laat eigenlijk zien hoeveel werk het is om gewoon ons dagelijkse leven in stand te houden.
Ja.
En ook ja, hoe veel tijd daar dus naartoe gaat en hoe raar het is dat we dat loszien van de economie.
Ja, want als het zo'n groot percentage van het BBP zou kunnen zijn, is het dan een idee om dat ook daadwerkelijk te gaan uitbetalen?
Ja, er zijn wel bewegingen geweest, bijvoorbeeld de jaren 70, feministische bewegingen, die pleiten ervoor om al dat onbetaalde werk te betalen.
Mm-hmm.
Niet alleen omdat het wel fair is om mensen die werk doen gewoon te betalen, maar ook vanuit het idee dat dan zichtbaar zou worden dat het werk was. En dat ook vanuit het idee dat vrouwen, het zijn met name vrouwen die dat werk doen, nou ja, daarmee onafhankelijker zouden worden en misschien ook ervoor zouden kunnen kiezen om ander werk te doen. Dus er zijn zeker pleidooien voor geweest om dat onbetaalde werk te betalen. Het pleidooi voor een basisinkomen zou je ook een beetje kunnen zien als een pleidooi daarvoor. En deels betalen we er ook al voor. Want we hebben bijvoorbeeld verlof voor jonge ouders. We hebben zorgverlof voor mensen die mantelzorg geven. Dus we betalen er al een beetje voor. Alleen is het niet genoeg en staat het meestal niet in verhouding tot hoeveel werk het is. Dus ik ben er sterk voor om alle bestaande verlofregelingen in elk geval sterk uit te breiden en om inderdaad toch nog eens na te denken over, goh, is zo'n basisinkomen niet uiteindelijk een manier om mensen in staat te stellen om het belangrijkste werk van ons leven, namelijk ons onbetaalde werk, gewoon op een goede manier te doen?
Je zei dat feministische bewegingen van vorige eeuw dat ook bepleiten. Waarom denk je dat dat niet meegenomen is in het beleid van de overheid destijds?
Omdat het beleid van de overheid destijds en misschien nog steeds wel erg gestoeld is op een soort kapitalistisch en patriarchaal idee van wat werk is. Omdat het werk dat vrouwen doen lange tijd niet is gezien als werk. En omdat de overheid ook wel weet dat ook als mensen niet betaald krijgen voor dit werk, blijven ze het vaak toch wel doen. Want wat is dit werk? Het is je eigen kind in leven houden.
Je hebt het nodig.
Het is voor je moeder zorgen. Het is niet iets waar je zomaar van mee stopt. Het is een enorme verantwoordelijkheid.
Ja.
Dus je kunt er best lang mee wegkomen als overheid om het niet te behandelen als werk.
Ja, duidelijk.
Hoe heeft onbetaalde arbeid invloed op genderongelijkheid?
Vrouwen doen het leeuwendeel van de onbetaalde arbeid. Nederlandse vrouwen besteden gemiddeld 26,5 uur per week aan onbetaald werk. En voor mannen is dat 17 uur. En de tijd die je besteedt aan onbetaald werk kun je niet besteden aan betaald werk. Dus vrouwen doen minder betaald werk dan mannen. Als je kijkt naar de optelsom van betaald en onbetaald werk, dan doen mannen en vrouwen evenveel. Maar mannen krijgen voor een groter deel betaald. Het gevolg daarvan is dat vrouwen in hun leven minder geld verdienen, een groter risico hebben op armoede, minder pensioen opbouwen en minder financieel onafhankelijk zijn.
Tuurlijk, ja. Is dat echt evenveel? Ja, als je dus het betaalde werk plus het onbetaalde werk van de man plus het betaalde werk en het onbetaalde werk van de vrouw echt gebruikt, dan is dat echt evenveel.
Ja, en dan zit je rond de 50 uur per week.
Ja, want dat is wel vaak dan ook het kritiek dus van bijvoorbeeld de minister van. Er wordt zoveel deeltijd gewerkt. Maar dus als je dat daadwerkelijk bij elkaar op gaat tellen,
Dan werkt iedereen voltijd.
Ja, dan werkt iedereen gewoon evenveel eigenlijk.
Ja.
Ja, interessant. In 2060 moet 1 op de 3 Nederlanders in de zorg werken om aan de groeiende vraag te voldoen. Jij zegt dat kan niet. Zou je daar eens wat over willen vertellen?
Ja, dus de vraag naar zorg die groeit enorm vanwege de vergrijzing. Er zijn steeds meer mensen die zorg nodig hebben. En de vraag naar zorg groeit ook omdat we enorm welvarend zijn. En hoe welvarender een land, hoe hoger de verwachtingen van mensen zijn van hun gezondheid en dus van zorg. Maar het aantal werkende mensen krimpt juist relatief gezien. Dus in 2060 zou 1 op de 3 werkenden in de zorg moeten werken om aan die vraag naar zorg te kunnen voldoen. Dat kan niet, omdat je ook nog andere sectoren hebt waarin je graag wil dat mensen werken. Het onderwijs bijvoorbeeld, het openbaar vervoer, onderhoud. We willen zonnepanelen leggen op daken. Dus dat kan niet. En daarom zegt het ministerie van Volksgezondheid bijvoorbeeld, zegt ook van op dit moment werkt 1 op de 6 werkenden in de zorg. En het ministerie van Volksgezondheid zegt dat willen we zo houden. Het kan niet meer worden dan dat. Maar dat betekent dus dat de groeiende vraag naar zorg daar zal niet aan tegemoet gekomen worden door mensen die in de zorg werken.
Is het dan wel haalbaar allemaal? Is het dan niet eerder een idee om onze, want je zegt, des te meer welvaart een land heeft, des te groter de verwachtingen worden van de zorg. Is het dan ook niet tijd voor ons om de verwachtingen misschien een beetje bij te stellen?
Ja, ik denk het wel. We zijn nu gewend dat alles kan.
Ja.
En dat zal niet zo blijven. Kijk, zorg is in feite een schaars goed. Ja. Het kost tijd om te zorgen, het kost energie om te zorgen. Zorg is niet iets waarvan het aanbod eindeloos kan meegroeien met de vraag. Het is een schaars goed en daar moet je dan dus als samenleving zorgvuldig en ook eerlijk mee omgaan. En ervoor zorgen dat iedereen in elk geval de basis krijgt. Ja. Maar dat niet sommige mensen veel meer krijgen dan andere mensen. En dan kun je, kijk, er zijn best wel manieren waarop we met minder professionele zorg toe kunnen zonder dat dat onze kwaliteit van leven verlaagt. En dat zit er met name in. De meeste zorg krijgen mensen in de laatste paar jaar van hun leven. Dus dan moet je voorstellen, je bent 85, je breekt je heup en dan krijg je een operatie. Dat herstel duurt heel lang. Of je hebt kanker en dan krijg je nog hele intensieve chemobehandelingen. Dat is heel erg duur.
Heb je het nu trouwens over echt professionele zorg of zorg in het algemeen?
Nee, professionele
dat
zorg.
Dan krijg je echt het laatste van je leven.
Ja. Okay, ja. Dat zijn hele dure en intensieve behandelingen die niet per se de kwaliteit van leven verhogen, omdat je dan heel veel in het ziekenhuis moet zijn. Je bent misschien misselijk van de medicijnen. Er zijn goedkopere manieren om pijn te bestrijden, die er ook nog eens voor zorgen dat mensen het laatste half jaar, jaar van hun leven bijvoorbeeld wel thuis kunnen zijn, zich wat beter voelen en met de mensen kunnen zijn van wie ze houden. We zijn in Nederland, en het geldt voor de hele westerse wereld, als het op professionele zorg aankomt, nee, bestaat niet.
Ja.
Als er een zorgvraag is, dan is het antwoord ja. Dokters willen mensen beter maken. Overheden willen hun bevolking beter maken. Familie wil ook geen afscheid nemen van iemand. Dus het antwoord op een zorgvraag is bijna altijd ja. Terwijl het waar we naartoe moeten is dat het misschien iets vaker wordt. Nee, niet op deze manier, maar we hebben wel iets anders. En wat daarvoor nodig is dat artsen de tijd hebben om een gesprek te voeren met iemand waarin ze kunnen uitleggen, oké, we kunnen deze dure behandeling doen. Maar dat betekent wel voor jou dat je de komende 3 maanden elke drie keer per week naar het ziekenhuis moet. Dat je misselijk bent, dat je je niet goed voelt. We kunnen ook
wordt
deze...
dat gesprek nu nog niet gevoerd?
Niet genoeg, omdat zorgverleners heel weinig tijd hebben.
Okay.
En dat komt weer doordat er een grote vraag is naar zorg. Een niet groot genoeg aanbod en alle ballen zijn gezet op efficiëntie. Dus zoveel mogelijk zorg leveren in zo weinig mogelijk tijd. En zo'n gesprek kost tijd. Ik sprak een arts die werkte op de internist en hij werkte ook op de intensive care. En hij zei, ik heb het zo vaak aan de hand dat er dan een ouder iemand komt met een aandoening waarvan ik weet, het beste wat we nu kunnen doen is even 2 keer een uur met z'n allen gaan praten. En dan zie je af van deze behandeling.
Ja.
Maar ik heb daar geen tijd voor. Ik heb geen 2 uur om te praten met een patiënt.
Ja, tuurlijk. Wow. Betaald werken voor vrouwen is ontmoedigd. Hoe zit dat?
Ja, tot aan de industriële revolutie en de opkomst van het kapitalisme was werk betekende gewoon alles wat je deed om in je levensonderhoud te voorzien. Ja, stel je voor, het leven een beetje zo voor je zien. Je woont op een boerderij met een paar generaties. Je hebt wat kippen, je hebt een koe. Misschien maak je af en toe wat kleding of je verstelt iets voor iemand. Voor sommige dingen krijg je geld, voor andere dingen krijg je geen geld. Het is allemaal werk. Vanaf de 19e eeuw en eigenlijk al wel iets daarvoor, raken betaald werk en onbetaald werk steeds meer van elkaar gescheiden. Betaald werk vindt steeds meer buitenshuis plaats. Je werkt in een winkel of in een werkplaats of later in een fabriek. Onbetaald werk blijft thuis. Dat is zorgen voor de kinderen, zorgen voor het huishouden. Dat betaalde werk, dat zijn vooral mannen gaan doen. Dat onbetaalde werk zijn vooral vrouwen gaan doen. En dat zijn we zorg gaan noemen. En dat was een hele handige taakverdeling, want dat onbetaalde werk is ook nodig. Maar doordat dat onbetaald is, kan de arbeider die vervolgens het betaalde werk doen, al dat geld wat dat, al de meerwaarde die dat oplevert, die is voor de baas. En de baas hoeft niet te betalen voor het onbetaalde werk dat nodig is om die arbeider het betaalde werk te laten.
Natuurlijk, ja.
En die verdeling tussen mannen en vrouwen, die werd zo op een gegeven moment zo gezien als vanzelfsprekend, als natuurlijk. Dat er ook het idee ontstond van vrouwen moeten ook niet betaald werken. Daar zijn ze niet geschikt voor. Ze zijn geschikt om voor de kinderen te zorgen, wat mannen weer niet kunnen doen. En dat ging dus zelfs zo ver dat tot aan de jaren 50 van de vorige eeuw, als je als vrouw op de dag dat je trouwde en je werkte bijvoorbeeld als onderwijzeres of als secretaresse, werd je eervol ontslagen. Want vanaf dat moment was het niet de bedoeling dat jij nog betaald werk zou doen. Je moest thuis voor je man en kinderen zorgen. Dus het dat de minister van Sociale Zaken nu zegt, vrouwen moeten meer betaald werken, zou je in die zin revolutionair kunnen noemen dat een halve eeuw geleden het tegenovergestelde geluid nog klonk.
Ja. Oh, ja.
En dat laat ook zien van hoe ver we eigenlijk al zijn gekomen. Als je bedenkt dat tot 1957 je als vrouw gewoon ontslagen werd. Op de dag dat je trouwde. En dat nu vrouwen gemiddeld een kleine 30 uur in de week betaald werk doen. Daar zijn een hoop historische hobbels voor moeten. Hebben een hoop historische hobbels voor moeten overwinnen.
Ja. Als je het zo in perspectief plaatst. Ja, inderdaad. Want. Ja, meer werken, je zegt.
Wat ik interessant vind is dus dat. Kijk, vrouwen moeten het altijd een beetje oplossen. Een tijd, eeuwenlang was het gewoon heel handig dat vrouwen thuis bleven om voor de kinderen te zorgen. Dat ze geen concurrentie vormden voor mannen op de betaalde arbeidsmarkt. En dat ze de continue aanwas van nieuwe arbeiders mogelijk maakten door kinderen te baren op te voeden. Maar goed, op een gegeven moment veranderen dingen. De economie verandert. Vrouwen krijgen steeds minder kinderen. Dus het aandeel nieuwe arbeiders werd ook kleiner. Ging de overheid denken, het zou toch wel handig zijn als die vrouwen, als ze dan toch maar 2 of 3 kinderen krijgen, dat ze dan daarna ook betaald werk gaan doen. En dan verandert het beleid. Nee, weet je wat? We gaan ze niet meer ontslaan op de dag dat ze trouwen. We gaan ze aanmoedigen om te werken. Maar dan wel in deeltijd, want ze moeten wel daarnaast ook nog voor de kinderen blijven zorgen. Dus vanaf de jaren 50, 60 is er een hele deeltijdcultuur opgebouwd. Het werd aantrekkelijk om in deeltijd te werken. Je had daar geen belastingnadeel meer van. Je kon ook leuk werk doen in deeltijd. Dat is helemaal gemaakt vanuit het idee, dan doen de vrouwen precies wat we willen dat ze doen.
Ja.
Nou, vervolgens is het 2020 en denken ze, oh shit, we hebben toch wel echt nog meer mensen op de arbeidsmarkt nodig. Weet je wat, nu gaan we campagnes beginnen om vrouwen aan te moedigen om toch wat meer te werken. En gaan we ze een slecht gevoel geven over het feit dat ze in deeltijd werken. Terwijl dat precies is wat de overheid de hele tijd wilde dat ze zouden doen.
Ja.
Dus je bent, het is zo, als je het van een afstandje bekijkt en als je de geschiedenis erbij haalt, dan denk je echt, ja, hoe kun je nou nog individuele vrouwen aanspreken op hun verantwoordelijkheid, terwijl er zo'n historisch, politiek en economisch systeem achter zit, achter de keuzes die zij maken.
Ja, precies, want het is wel uiteindelijk tot stand gekomen door bewust beleid wat gevoerd is. Het is niet dat massaal dat er vanuit individuele keuzes werden gemaakt. Het is echt beleid wat dit aanstuurde. Ja.
Ja, en dat is ook, en dat zie je nog steeds in alles terug. Dus dat is dan wat economen de deeltijdklem noemen. Het hele land is ingericht op een voltijdwerkende man en een deeltijdwerkende vrouw. Ja, we hebben kinderopvang, maar die is duur. En meer dan 3 dagen in de week, dat vinden we met z'n allen heel erg zielig. Ja, we hebben school, maar die duurt tot 3:15. En oh ja, of ouders alsjeblieft ook willen helpen in de bibliotheek met het schoolreisje, met het rondbrengen van de paaseieren enzovoort.
Met de luizen checken, ja.
Ja. En in beroepen waar vooral veel vrouwen werken, zoals onderwijs en zorg, vinden werkgevers het ook wel heel fijn dat de meeste mensen deeltijd werken. Want neem een thuisverpleegkundige die een dienst heeft van 4 uur en dan langs gaat bij 20 ouderen om die te helpen. Dat is hartstikke zwaar werk. Ja. Dat hou je niet eens vol als je het 40 uur in de week moet doen. Plus dat er in heel veel beroepen zoiets als buitenschoolse opvang of de thuiszorg, dan zijn er bepaalde uren waarin het fijn is als mensen werken. Dus 's ochtends om mensen te helpen met aankleden. En 's avonds om mensen te helpen met naar bed gaan. Maar midden op de dag zijn die uren er niet eens. Dus al zou je het willen, dan kon het niet.
Dus binnen genoeg sectoren is het niet eens wenselijk of mogelijk om meer te werken.
Ja, ja en is het ook gewoon wel fijn voor werkgevers om werknemers te hebben die het werk lang vol kunnen houden, omdat ze het niet voltijd doen. Maar ook omdat als jij gewoon een grote pool van deeltijders hebt en er is op een gegeven moment iemand ziek, dan heb je er altijd wel een paar die thuis zitten en die kunnen invallen.
Ja.
Dus van werkgevers tot overheid tot onderwijs, alles is ingericht op een deeltijdwerkende vrouw. Kun je best van zeggen, goh, misschien moeten we dat veranderen. Maar dan moet je niet naar individuele vrouwen gaan kijken. En dan moet je ook mannen aanspreken. En dan moet je niet vergeten dat ons onbetaalde werk wel gedaan moet blijven worden.
Ja. Ja, in een gegeven moment in je broek begin je over de moederschapsideologie, wat ik heel interessant vond. Wat is de moederschapsideologie en waarom is deze slecht voor iedereen?
De moederschapsideologie is het idee dat vrouwen De moederschapsideologie is het idee dat kinderen het meest gebaat zijn bij de zorg van een moeder die er altijd voor hen is. Dat moeders het allerbeste voor hun kinderen kunnen zorgen. Beter dan vaders, beter dan de juf van de crèche, wat dan ook. En dat moeders dat ook heel fijn vinden. Altijd om vooral dat te doen.
Ja.
Waarom is die moederschapsideologie slecht voor iedereen? Nou, ten eerste is die apenkool. Want als je kijkt naar de evolutie en naar hoe wij als menselijke soort voor onze kinderen zorgen, dat is altijd een taak geweest van moeders, maar ook een heleboel andere volwassenen. Dat heeft ermee te maken dat kinderen, mensenbaby's, extreem hulpeloos ter wereld komen en er heel lang over doen om volwassen te worden.
Ja.
Van alle dieren die er zijn, doet alleen de Groenlandse walvis er langer over om volwassen te worden.
Okay.
En dat betekent dat het grootbrengen van een kind heel veel werk is. Dat kan één moeder niet in haar eentje doen. Heeft nooit gekund. Dus moeders hebben dat altijd samen gedaan met grootmoeders, met stamgenoten, met vaders, met broertjes en zusjes. Het is een taak van heel veel mensen. En het leuke aan zorgen is, het vermogen om voor een kind te zorgen is niet iets wat vrouwen, wat aangeboren is bij vrouwen. Iedereen heeft het vermogen om te zorgen. En hoe meer je het doet, hoe beter je erin wordt. Dus ook mannen. Begin maar gewoon met zorgen voor een baby en dan kun je het. En dan ontstaat er ook die hechtingsband en die liefde enzovoort. Dus het is flauwekul dat moeders dat beter zouden kunnen dan vaders, dat ten eerste. Het is slecht voor moeders, de moederschapsideologie, omdat zij daardoor dus ook meer van dat onbetaalde werk op zich nemen waarvoor ze in dit systeem betalen, want daardoor lopen ze inkomen mis.
Ja.
Het is slecht voor vaders, want die voelen, kijk, je hebt de moederschapsideologie, maar je hebt eigenlijk ook een vaderschapsideologie. En die zegt, een goede vader is een werkende vader die geld verdient voor zijn gezin.
Die de kosten verdient waar het gezin op kan leven.
Ja. En dat, Dat voelen vaders en daar leven vaders ook naar. Daardoor voelen ze, dat heet de kostwinnersdruk. Ze hebben echt het gevoel van ik moet geld verdienen, want anders...
Anders valt het uit elkaar.
Anders valt het uit elkaar. Ja. En daardoor hebben ze minder tijd om te zorgen voor hun kinderen. En zorgen voor kinderen of voor andere naasten is, als je gaat kijken naar wat geeft mensen hun leven betekenis, wat geeft ze het gevoel dat ze ertoe doen, dan is dat... Er zijn voor een ander helpen, zorgen voor een ander. Dat is echt een hele wezenlijke, belangrijke ervaring in het leven. Waar mannen minder van kunnen doen, omdat ze vooral betaald werk moeten doen. Dus het is ook slecht voor mannen en het is slecht voor kinderen. Omdat die dus ook verstoken blijven van zorg van heel veel volwassenen. In plaats van voornamelijk een gestreste moeder die het idee heeft dat zij het allemaal moet doen.
Ja. Hier onderbreek ik het gesprek heel even. Ik verwisselde hier namelijk de batterij van de camera, maar we zijn verder gaan praten over de rol van de overheid in dit hele vraagstuk. Luister vooral verder.
Tegelijkertijd lijkt de overheid toch vooral in te zetten op, zeker met zo'n campagne van wil je meer werken, laat het merken. Zet de overheid toch in op individuele vrouwen. Omdat dat soort het laaghangend fruit is of zo. Dat is dan het makkelijkste frame.
Ja, ik snap het ook wel. Dat vanuit zo'n positie makkelijker is om bij het individu, zoals we heel vaak in Nederland doen, het te leggen in plaats van aan het systeem te denken.
Maar dan nog zou ik denken, oké, als je het bij het individu wil leggen, dan kun je het ook bij individuele mannen leggen. Dan kan je zeggen, oké, we willen dat vrouwen meer betaald werk gaan doen, maar dan zullen mannen meer onbetaald werk moeten gaan doen. Dat zijn toch communicerende vaten. Ja. Dus dan richt je je op... Dan zeg je, wil je meer zorgen? Wacht niet tot morgen, beste man.
Ja, en je denkt echt niet dat dat komt door een beetje oogkleppen van dat onbetaald werk überhaupt een ding is.
Ja, daar komt het door. Het komt doordat we dat onbetaalde werk niet zien als werk. Het komt ook door... hoe zag ik het? Gewoon hele diep ingesleten vrouwonvriendelijkheid. Het is natuurlijk... Het is toch weer altijd de vrouw die het niet goed doet.
Ja.
Maar dat we het onbetaalde werk niet zien als werk, dat speelt zeker mee. Het lijkt toch alsof mensen denken van die zorg voor kinderen en mantelzorg, dat doen mensen er wel bij.
Ja.
Dat doen ze er wel naast. Terwijl, nee, dat doen we er niet naast. Dat is de kern. Dat zou in het centrum moeten staan. En al het andere moet er omheen. Ons betaalde werk moet zich plooien om ons aan onbetaalde werk heen. Dus ik denk ook dat dat we juist moeten sleutelen aan de werkweek. Dat we die korter moeten maken en flexibeler, de betaalde werkweek.
Ja, want in je boek heb je het ook over, als ik het verkeerd heb geciteerd, maar een 5-urige werkweek.
Niet helemaal.
Niet 5 uur?
Nee.
Oké, 5 uur per dag? Of,
Dus in de jaren 70, toen feminisme, toen dit onderwerp ook heel erg op de agenda stond. Toen had je de man-vrouw maatschappij hier in Nederland.
Dat was een organisatie.
Ja, een feministische organisatie. Ja. En die pleitte voor een 5-urige werkdag. Het idee was, klein verschil. Het idee was, als mensen 5 uur per dag betaald werk doen, dan hebben ze genoeg tijd over voor hun onbetaalde werk. Dan kunnen mannen en vrouwen dat ook evenveel doen. Dus die ongelijkheid gaat dan ook weg. En meer mensen kunnen überhaupt meedoen aan de arbeidsmarkt. Want een 40-urige werkweek, dat is een soort ideaal, wat eigenlijk voor heel weinig mensen echt is weggelegd. Dat kun je eigenlijk alleen volhouden als je bijvoorbeeld een man bent die thuis een vrouw heeft die al het onbetaalde werk doet. Als je gezond bent en gewoon verder eigenlijk helemaal nergens last van hebt.
Is daar toevallig ook onderzoek naar gedaan? Want je zegt dat voor de meeste mensen is het niet weggelegd. Of dat ook uitgedrukt is in onderzoek in getallen van dat het inderdaad ook daaruit zou blijken.
Nou, er is toevallig wel recent in meerdere landen is er geëxperimenteerd met iets kortere werkweken. Mm-hmm. En gekeken naar wat is het effect daarvan op mensen. Dus op het moment dat je als bedrijf een 40-urige werkweek terugbrengt naar 36 uur... of een 36-urige werkweek naar 32 uur... met behoud van voltijdsalaris.
Ja, en welke landen waren dit?
In Engeland hebben ze een groot experiment gedaan. In IJsland, in Zweden. En wat blijkt, bij een 32-urige werkweek zijn werknemers fitter, hebben ze minder last van stress, gaan burn-outs omlaag, ze zijn tevredener en de arbeidsproductiviteit gaat omhoog. Dus ik denk dat dat al aangeeft dat de meeste mensen baat hebben bij een kortere werkweek. En waar mensen ook echt baat bij hebben, is een flexibelere werkweek. Dat kan niet bij al het werk wat je doet. Maar op het moment dat je enige vrijheid hebt in wanneer je je werk doet, of precies hoe laat je begint, of soms misschien wat eerder weggaat omdat je kind naar de tandarts moet. Dus op het moment dat het wat makkelijker is om je betaalde werk aan te passen aan je onbetaalde werk, dan levert dat ook, nou ja, rust, energie, tijd, minder zorgen op voor mensen.
Om eventjes het advocaat van de duivel in de vorm van de cynische commentator te spelen. Want je zegt dat de meeste mensen waarschijnlijk, of ja, die zullen gebaat zijn bij minder werken. Maar ja, stort de economie dan niet in? Moeten we niet gewoon eventjes doorbijten om het toch allemaal draaiende te houden?
Ja, nou, je kan natuurlijk, als je het hebt over efficiëntie, je kunt je betaalde werk vaak wel een stuk efficiënter doen dan we nu doen. Dus er zijn, je hebt in Nederland Achmea, dat is een groot bedrijf, die hebben op een gegeven moment ook hun standaard werkweek korter gemaakt, met behoud van voltijds salaris. En hoe hebben ze dat gedaan? Door heel kritisch te kijken naar, oké, hoe werken wij en is dat de meest optimale manier?
Ja.
Standaard vergadertijden in heel veel bedrijven zijn een uur. Die hebben ze daar teruggebracht naar 3 kwartier. Heb je al best veel winst.
Ja.
Een e-mail sturen met al je collega's in cc, nee, doen we niet meer. Dus er zijn allerlei manieren waarop je het betaalde werk efficiënter kunt maken. En dat laten al die onderzoeken ook zien naar de kortere werkweek is, in minder tijd doen mensen evenveel werk.
Ja.
Dus de economie stort niet in. De economie blijft gewoon draaien zoals die is. Alleen mensen hebben meer tijd voor hun onbetaalde werk. En natuurlijk, hè, er zijn sectoren waar je, kijk, je kunt een zonnepaneel niet efficiënter op een dak leggen. Dus er zijn sectoren waar dit niet op gaat. Maar dan moet je dus echt gaan kijken naar, oké, hoe stellen we mensen in staat om, als we meer betaald werk gaan doen, dat te blijven combineren met hun onbetaalde werk. En dan kun je denken aan een no-brainer. Gratis kinderopvang, zodat dat veel vanzelfsprekender wordt. En ook ja, logischer voor mensen om hun kinderen daar veel naartoe te brengen. Maar ook ruimhartigere verlofregelingen, zodat als je een keer een tijd moet zorgen voor je vader die ziek is, dat je dat dan kan doen met de garantie dat je daarna ook weer terug kan naar je werk. En zonder dat je daarbij inkomen verliest. Want als je weet dat dat kan, dan hoef je ook niet te kiezen voor een deeltijdbaan. Ja. Vanuit het idee, ja, ik weet niet, mijn vader gaat nu al niet lekker. Waarschijnlijk heb ik straks niet genoeg tijd als ik nu vol tijd ga werken. Dus dat zijn manieren waarop je dan die combinatie in elk geval makkelijker kan maken.
Ja. In je boek zeg je, zorg beter voor mantelzorgers. Wat is de huidige situatie?
Ja, dus 1 op de 3 Nederlanders verleent nu mantelzorg. En bijna 1 miljoen doen dat intensief. Wat wil zeggen meerdere dagen per week.
1 op de 3?
Ja, 1 op de 3 Nederlanders van 16 jaar en ouder verleent enige tijd in de week mantelzorg.
Ja.
Nou, de overheid wil dat we dat allemaal meer gaan doen. Want er zijn niet genoeg professionele zorgverleners.
Ja.
Dus ouderen moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen en zoveel mogelijk informele hulp krijgen. Oftewel van hun kinderen of vrienden of wat dan ook. Nou, mantelzorg is werk. Dus het kost tijd om te mantelzorgen. Het kost energie om te mantelzorgen. En de tijd die je eraan besteedt, kun je niet besteden aan betaald werk. Dus het kost mensen wat om mantelzorg te verlenen. Nou, daar kun je, dus je kunt dat wel van mensen vragen, maar dan moet je dat wel ook ondersteunen. En op dit moment is het zo dat als jij werknemer bent, en je moet, je wil graag zorgen voor je vader of moeder of wie dan ook, dan heb je recht op 2 weken verlof tegen 70% van je loon en 6 weken onbetaald verlof om te zorgen.
Oké.
Dat is natuurlijk heel mooi dat dat er is, maar dat is vrij weinig. Zeg maar. Twee of 6 weken, dat is handig als iemand zijn been gebroken heeft en hulp nodig heeft. Maar als je gaat kijken naar waar zal de meeste mantelzorg in de toekomst naartoe gaan, dan gaat dat naar ouderen met dementie die nog thuis wonen.
Specifiek dementie ook?
Ja, met die last hebben van dementie of lichamelijke problemen. Maar in elk geval die ondanks die problematiek toch heel lang thuis moeten blijven wonen. En dat is niet iets wat in 2 weken of 6 weken over is. Dat is een heel lang proces. Dus dat zou die hulp die we daar hebben, die zou veel uitgebreider moeten zijn. Wat er ook is voor mantelzorgers is, wanneer je een bepaalde aandoening hebt en je hebt recht op zorg, dan kun je een PGB aanvragen. Dat is een persoonsgebonden budget. En daarvan kun je jouw zorgverleners betalen.
Okay.
Daarvan kun je ook mantelzorgers een onkostenvergoeding geven, een soort inkomen. Dus dat is heel mooi, dat je dus op die manier mensen kan helpen. Maar dat zien we niet als, dat behandelen we niet als inkomen, maar als een vergoeding. Dat betekent dat mensen die vanuit een PGB betaald krijgen, die bouwen geen pensioen op. Die zijn niet verzekerd bij ziekte of tegen arbeidsongeschiktheid. Dus dat is, die zorgen dan voor een ander, die krijgen daar een beetje geld voor, maar die kunnen niet echt voor hun toekomst zorgen. En op het moment dat zij zelf uitvallen, hebben ze niks meer. Dus dat zou beter kunnen. En het laatste is ZZP'ers, waarvan we er toch ook ruim 1 miljoen hebben in Nederland. Die kunnen op zoiets als zorgverlof geen aanspraak maken. Dat is er niet voor hen. Ja. Nou ja, lijkt me een no-brainer dat wat je voor mensen in dienst hebt, dat je dat ook voor zelfstandigen wil.
Right. Zorg is onzichtbaar als werk en daar profiteert het kapitalisme van. Wat bedoel je daarmee?
Het kapitalisme is een systeem dat draait om het maken van winst. Als ik een bedrijf heb en jij werkt voor mij, dan de uren die jij werkt, daar geef ik jou geld voor. En alle meeropbrengst van wat jij produceert, hou ik zelf. Dat is mijn winst. Maar goed, eigenlijk het werk dat nodig is om jou mijn werk te laten doen. Het werk van jou grootbrengen, jouw kleren wassen, jou te eten geven. Daar betaal ik niet voor. Want dat is geen werk. Ja. Dat is zorg, dat doen mensen uit liefde, dat vinden ze fijn. Dus ik betaal eigenlijk niet de werkelijke kostprijs van het werk dat jij doet. Mm-hmm. En daardoor kan ik heel veel winst maken. Dus voor het kapitalisme, als het kapitalisme het onbetaalde werk ook als werk zou behandelen, mm-hmm. dan zou het instorten. Want je kan nooit voor al dat werk op een eerlijke manier betalen en nog steeds zulke grote winsten maken. Eigenlijk doet het kapitalisme met zorg wat het ook doet met natuurlijke grondstoffen. Dus we zien aardolie als iets wat de aarde ons geeft uit liefde. Dat kunnen we gewoon pakken. We hoeven de aarde niks terug te geven, want dat geeft ze gewoon aan ons. En we kunnen dat gebruiken en dan komt er uitstoot, maar die absorbeert de aarde wel. Maakt niet uit. Zo gaan we ook om met zorg. Ja, mensen vinden het fijn om te zorgen voor kinderen, voor hun naasten. Dus dat kunnen ze gewoon doen. Hoeven we ze niks voor te geven, hoeven ze niet in te ondersteunen. En wij plukken er wel de vruchten van.
Ja, ja.
Dus er zit een uitbuiting in. Die goed is voor het kapitalisme, maar niet goed is voor zorg.
In je boek heb je het ook over mogelijke alternatieven om dan de economie wel in te richten over een donut-economie.
Ja.
Kan je daar wat over vertellen? Want ik ben er zelf ook niet echt bekend mee.
Ja, nou, ik ben er ook niet super bekend mee. Maar het idee van de donut-economie is dat je dus... kijk of ik het goed zeg, hoor. Dat je eigenlijk niet... Dat je zorgt dat mensen een minimum hebben van wat ze nodig hebben om goed te kunnen leven. Dat is de binnenste ring van de donut. En dat we niet meer van de aarde vragen of meer van mensen vragen dan ze kunnen geven. Dus dat is de buitenste ring. Dus je hebt een soort minimum en je hebt een maximum. En daarbinnen probeer je te blijven in je economische activiteiten. In plaats van dat je economische groei als het belangrijkste doel ziet. En de economie dus steeds groter wil maken. In plaats daarvan wil je hem leefbaar houden.
Ja.
En het idee dat zorg iets is dat we allemaal willen geven, dat we ook allemaal nodig hebben, maar waar we ook iets voor nodig hebben om te kunnen doen, past heel erg bij dat idee van zo'n donut-economie, waarin je in elk geval mensen de tijd wil geven om te kunnen zorgen, voldoende zorg wil geven om te kunnen leven, en niet meer van ze wil vragen dan ze kunnen geven. Dus dat soort alternatieve ideeën over economische groei of het doel van een economie of hoe een economie eruit zou moeten zien, die geven vaak meer ruimte aan, laten we zeggen, de aarde, de ecologie, ecologische grenzen, maar ook aan zorg als grondstof.
Ja, want het is, als ik het een beetje zo goed begrijp, wel nodig om de economie anders in te richten om de problemen die we nu met zorg hebben echt structureel aan te pakken, als ik het niet verkeerd heb.
Ja, kijk, op het moment dat economische groei je enige doel is, dan ga je natuurlijk, kijk, sowieso, op het moment dat groei je enige doel is, dan zul je nooit zorg geven wat het nodig heeft. Want als je het geeft wat het nodig heeft, dan groeit de economie minder hard. Op het moment dat als we de economie blijven zien als eigenlijk de optelsom van al ons betaalde werk, dan zullen we zorg nooit zien als werk. En op het moment dat het genereren van geld het belangrijkste doel is, dan zullen mensen ook nooit genoeg tijd over hebben om te zorgen.
Ja.
Dus je zou, ja, je wil eigenlijk een economie waarin niet economische groei, maar welzijn, betekenis, centraal staan. En op het moment dat we niet allemaal in een soort rat race hoeven om maar genoeg geld te verdienen, nou, hebben we meer tijd om voor elkaar te zorgen. Hebben we denk ik ook minder last van stress, minder last van eenzaamheid, minder last van depressie. Dus de gezondheidsproblemen die dat allemaal met zich meebrengt, worden minder. Dus de vraag naar professionele zorg wordt dan ook minder. Mm-hmm. Het is even een soort vergezicht. Maar, maar ik denk dat het letterlijk een gezondere economie zou zijn.
Mm. We moeten een beetje denken aan Bhutan. Die, ik weet niet of je daar bekend mee bent, die hebben een model dat zegt, ja, economische groei is belangrijk voor de welvaart van het land. Wat dan weer zich vertaalt naar hoe de levenskwaliteit van mensen. Maar het moet niet het uitgangspunt hebben. Dus hun hebben gross national happiness in plaats van gross, hoeveel geld het land. Ik weet niet of je daar bekend mee bent. En waar moest ik toevallig even aan denken?
Nee, dit is ongeveer wat ik ervan weet inderdaad. Maar dat je inderdaad het welzijn van mensen centraal stelt. Mm-hmm. En op het moment dat je dat doet, dan stel je zorg centraal. Want dat is eigenlijk gewoon de manier waarop welzijn tot stand komt.
Alleen zorg echt in het midden? Of?
Ik denk zorg echt in het midden, ja. Ik denk dat, kijk, als je gewoon kijkt naar, vanaf het moment dat je geboren wordt tot de dag dat je sterft, ben je omgeven door zorg. Je kan niet overleven zonder zorg. Ja. Gewoon niet. Einde verhaal. Het idee van een autonoom individu die onafhankelijk van anderen succesvol is een totale fictie. We zijn als mensen inherent verbonden aan anderen. We zijn inherent afhankelijk van anderen. We kunnen niet zonder de zorg van anderen. En ons leven is ook niet compleet als we niet ook kunnen zorg dragen voor een ander. Dus ik denk, zorg is wat ons kenmerkt. En natuurlijk zijn er andere dingen die je nodig hebt. Ik bedoel, creativiteit, liefde, plezier. Ik bedoel, het is niet dat zorg het enige is, maar het is wel het fundament, het is de kern. Op het moment dat je dat centraal stelt, wat je doet, denk ik, als je welzijn centraal stelt en daar al het andere omheen inricht, dan krijg je een veel rechtvaardiger, mooiere, prettigere samenleving.
Ja. Want staat dat ook niet haaks op hoe we nu politiek of de samenleving überhaupt inrichten? Want het is nu heel erg individualistisch, heel erg op het individu gericht. Maar moeten we niet eigenlijk een beetje ons mensenbeeld ook daarbij gelijk aanpassen, dat het eigenlijk niet eens een houdbare ideologie is?
Ja, nee, absoluut. Ik denk echt dat, nou kijk, het is niet dat het individu niet bestaat. Mm-hmm. Maar het idee van het individu als iemand los van anderen.
Ja, we zijn geen eilandjes.
We zijn echt geen eilandjes. We zijn met duizenden onzichtbare draadjes verbonden aan anderen. En om iets te ervaren van wat lijkt op autonomie, heb je heel veel anderen nodig. Ik vind dat, wat ik een heel mooi voorbeeld vind, is een heel simpel voorbeeld. Maar als een ouder met zijn kind koekjes aan het bakken is, dan zegt die ouder van, kom, ga jij koekjes bakken? En die ouder die zet meel en boter en suiker klaar, wat is gemaakt door een bakker en een suikerproducent. En die helpt met het deegmaken en die snijdt die koekjes uit. En dan doen ze dat in de oven en dan komen die koekjes eruit. En dan zegt die ouder, oh wat knap, heb je helemaal zelf gedaan. Ja. En dat is hoe we kinderen van jongs af aan het gevoel geven dat ze dingen zelf kunnen. Want dat is een heel fijn gevoel. Ik heb niemand nodig, ik kan het zelf. En maken we eigenlijk onzichtbaar, verdoezelen we hoeveel hulp en zorg en andere mensen je nodig hebt om iets zelf te kunnen doen. En daardoor zien we het zo slecht.
Hmm. Wat een mooi metafoor. Tenminste, zo noem je dat toch?
Het is een metafoor.
Metafoor, ja. Leuk. Als afsluitende vraag. De onderwaardering van onbetaalde arbeid zorgt voor veel problemen. Wat kunnen mensen thuis doen om dit te veranderen? Misschien bij zichzelf of misschien in actie komen? Wat zijn stappen die mensen thuis kunnen ondernemen?
Ja, een heleboel. Ik denk dat als je in een gezin woont bijvoorbeeld, met meerdere mensen thuis, dan kun je om te beginnen gewoon praten over, oké, wat is het onbetaalde werk dat wij hier in huis doen? Is dat goed verdeeld? Kunnen we dat beter verdelen? Welke aannames hebben we misschien ook stilletjes over hoe het verdeeld zou moeten zijn en kunnen we die veranderen? Je kunt, als je werknemer bent, dan kun je op je werk ook ijveren voor betere arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld zoiets als Dat je pensioenopbouw wel doorgaat op het moment dat je met verlof gaat. Of dat het zorgverlof, dat 100% vergoed wordt in plaats van 70%. Dus je kunt proberen op je werk, of van kunnen wij niet ook experimenteren met een kortere werkweek? Ja. Je kunt stemmen op partijen die zorg meer waarderen dan andere partijen. Dus dat zijn denk ik in elk geval drie vrij eenvoudige dingen die je als individu kunt doen. En wat ik zelf ook een hele belangrijke vind, is je eigen taalgebruik aanpassen. Dus gewoon zeggen, kun je dan en dan, als iemand vraagt van, kun je dan misschien vergaderen? Nee, want ik heb onbetaald werk. Ik moet onbetaald werk doen. Dus dat je je eigen zorgtaken ook zelf niet alleen maar ziet als een soort vanzelfsprekend natuurlijk goedje, maar ook als iets dat een belangrijke bijdrage levert aan de persoon voor wie je zorgt, aan het huishouden waarvoor je zorgt, maar ook daarmee uiteindelijk aan de economie.
Want speelt taal daar een aanzienlijke rol in, dan, denk je?
Ja, ik denk dat hoe we de dingen noemen heel erg bepaalt hoe we ze zien. En we noemen onbetaald werk zorg. Het is ook zorg. Mm-hmm. Maar daardoor zien we een aantal aspecten ervan niet goed. Zoals de cruciale rol ervan in de economie.
Alright. Ja, ik heb al mijn vraagjes. Daar ben ik doorheen. Ja, want ik had ook al wat meer vragen, maar terwijl je aan het vertellen was,
kwamen die al
voorbij. Dus ja.
Leuk.
Ja, echt super bedankt. Ik ga de camera's eventjes alvast uitdoen.
Bedankt voor het luisteren. Vond je hem nou leuk, dan staat het je zeker vrij om hem te delen. Volg voor meer en tot de volgende.